Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Waarde van $26 miljard. En beleggers zijn bang voor een nieuwe corona-uitbraak. En dat is goed te merken op de beurzen. Dat en meer in het beleggerspanel van vandaag, bestaande uit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En van een afstandje Mary Pietersen-Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Welkom, dames en heren. Mary, hebben wij ook contact?
Ja,
mooi zo, heel goed om te horen. Dan mag jij beginnen met jullie laatste transactie, want dat is de traditionele opener van dit panel.
En wie bedoel je met jij, Thomas?
Mary, jij mag beginnen. Ja, zeker.
Oké, prima. Ja, onze laatste transactie is nog steeds het feit dat we de aandelenpositie wat hebben teruggebracht. Dat hebben we enkele weken geleden al gedaan, hoor. En ja. Ik heb daar ook al in BNR een keertje over gesproken. Toen hebben we ook de sectorweging gelijk van onze aandelenpositie wat bijgesteld. Door bijvoorbeeld wat meer onderwogen de financiële sector te gaan en overwogen consumentengoederen.
Ja, kan ik me nog iets van herinneren? Dus dat kunnen we dan relatief kort behandelen. Gaan we naar Koen?
Wij hebben een wat defensievere positie verruild voor een fonds waar we wat meer op groei georiënteerd zijn. Dat fonds onder andere in bedrijven als Illumina, wat zich bezighoudt met DNA-onderzoek. Maar ook een bedrijf als Teledoc, doktersconsult op afstand. Dus dat zijn de bedrijven die hoe dan ook een hele hoge groeivoet hebben. Waarvan we denken dat die ook zonder alle COVID-perikelen die groeivoet verder door kunnen zetten. Maar mocht COVID weer opnieuw een golf geven, dan denken we dat we daar ook meer resistentie mee hebben, mocht de beurs daar nog een schok van krijgen.
Maar zit dat dan dus ook in bedrijven die juist gaan groeien? Want als je zegt consults op afstand, dan is dat iets wat natuurlijk een vlucht genomen heeft de afgelopen tijd.
Ja, maar het is een mix van een aantal bedrijven. Dit is er één van, Teledoc. Ze zitten bijvoorbeeld ook in Tesla. Maar een hele brede spreiding in die portefeuille. Dus lang niet alleen in farmacie. Maar je ziet dat er wel bedrijven zijn die ondanks de golfbeweging die we nu in de markt gezien hebben, blijven groeien. En die ontwikkeling zal ook overeind blijven op het moment dat we daar geen last meer van hebben.
Golfbeweging, dan heb je natuurlijk al heel veel gezegd. Want beleggers zijn ook bezig met een tweede golf. Net zozeer als ze bezig zijn met de ontwikkeling van een medicijn of een vaccin. Ik ga die twee dingen door elkaar halen, medicijn. Maar goed, wat kun je daar nou mee? Want volgens mij de afgelopen dagen zie je weer dat die angst een beetje oploopt onder beleggers. Dan kijken ze naar Amerika, naar bepaalde staten, naar China, waar natuurlijk weer sprake is van een tweede uitbraak op een markt in Peking. Betekent dat ook dat het goede sentiment weer verdwenen is, Koen?
Nou, kijk, dat gaat natuurlijk altijd met golfbewegingen. Maar de eerste keer is het meest impactvol. Hè? Iedereen weet waar die was op 11 september 2001. Ja? Maar heel weinig mensen weten wat er gebeurde, laat staan waar ze waren, op 11 maart 2004. Dat waren de bomaanslagen in Madrid. Dus de impact van een tweede golf corona moeten we niet verwaarlozen, maar we moeten hem ook niet overschatten. Het gaat niet meer dat zijn wat we in maart hebben meegemaakt. En bovendien,
misschien op de beurzen niet, maar er zijn toch ook overheden die zeggen, oké, we kunnen nu nog blijven steunen, maar dat houdt een keer op.
En dat vind ik ook zo.
Als er een tweede golf voorbij komt.
Nee, maar heel simpel. Ik vind dat iedereen nu ook verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. En als jij het nodig vindt om naar een houseparty te gaan, of als je het nodig vindt om naar een discotheek te gaan, dan weet je dat je verhoogd risico hebt. Maar dat is dan ook prima. En als ondernemer heb je inmiddels een half jaar de tijd gehad om jezelf opnieuw uit te vinden. En kun je dus ook de tijd, als je nu geen plan hebt voor een tweede golf, dan ben je te laat. En dan vind ik ook dat daar heel anders tegen steun aangekeken mag.
Mary, ben je het eens met Koen dat de tweede golf altijd een minder impact zou hebben dan de eerste golf?
Ja, op zich wel. Maar er was natuurlijk wel ietsje meer aan de hand als alleen die tweede golfangst. Het was ook de zeer sombere toon die de centrale bank van de Verenigde Staten, de Federal Reserve, aansloeg. Nou, dan tegelijkertijd die massaprotesten tegen racisme die overal plaatsvinden. Beleggers die denken, ja, massaprotesten, dat zijn massabijeenkomsten. Dat zijn mensen die in hele grote groepen veel te dicht op elkaar staan. Wat gaat dat betekenen? Een aantal weken waar die markt natuurlijk ontzettend opliep in mei. Tot en met de eerste week van juni aan toe liep een aantal beleggers al, waaronder wij ook, dit gaat wel erg hard ten opzichte van de schade die COVID toch aan de economie bijdraagt. Dus ja, dat was gewoon een ongelukkige, zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. Nog een paar extra slechte cijfertjes over banen uit Amerika. En ja, het was compleet. Die markt maakte toch wel een redelijke correctie. Overigens gaat het de laatste twee dagen natuurlijk weer een heel stuk beter. Hè? Ook weer door die centrale bank
nou, laat ik, in Amerika. Laat ik de vet er even bij pakken, want van die besluiten of de voorspellingen is dat de rente tot zeker 2022 op nul blijft. Of in ieder geval in de buurt van nul. Corné van Zijl van Actium die schreef er een column over voor BNR. En die zegt, aandelenbeleggers lijken wel verwende kinderen. Verwende kinderen kijken na het uitpakken van een cadeau alweer naar het volgende. De Fed-boodschap was duidelijk, meer is er niet. De rente blijft langer laag, maar dat is het dan ook. Zijn die aandelenbeleggers verwende kinderen, Mary?
Nou ja, de Fed liet gisteren maar weer eens een keer zien dat er nog steeds meer is. Want ze kondigde gisteren aan dat ze nu ook individuele bedrijfsobligaties gaan opkopen. Op zich was het programma om bedrijfsobligaties op te kopen, was er al. Maar ze deden dat voornamelijk via ETF. Dus een mandje van die bedrijfsobligaties via een fonds, beursgenoteerd fonds. Daar konden ze niet de opkopen mee doen die ze kennelijk wilden doen. En dus gaan ze nu ook individuele obligaties opkopen. En dat geeft meer ruimte. En dus gaat de Fed meer doen. Hè?
Maar denk je dan dat het laatste cadeau is? Is dit het laatste instrument uit de kist?
Nou, dat zegt men iedere keer.
Maar ik heb het ook al een paar keer gevraagd.
Centrale banken telkens weer meer te kunnen doen. Kijk naar de Japanse centrale bank. Die houdt zijn rente constant. Maar die breidt wel de omvang van hun leningenpakket even uit. Van 700 miljard naar 1 biljoen.
Nou, je ziet dat het toch een soort van whatever it takes 2.0, 3.0, 4.0 is. En dat heeft Powell denk ik ook heel duidelijk gezegd al in maart. Zij zorgen ervoor ze zijn de backstop. Net zoals dat de ECB dat is. Dat heeft Lagarde ook duidelijk aangekondigd. En die heb je ook nodig om ervoor te zorgen dat het vertrouwen onderling overeind blijft. En we geen herhaling krijgen van oktober, november 2008.
Dat klopt. Ik heb hier vorige week ook gestaan met een paar experts die toen het panel vormden. Een van hen was Marco Groot. Had ook lange tijd overigens een column in het FD. Hij zegt, dit is ook een moment om, hoe pijnlijk het ook is, sommige bedrijven kapot te laten gaan.
Absoluut.
En ik backstop, op een gegeven moment is er geen backstop.
Ja, meer. Maar kijk, daarom ben ik ook wel positief over het feit dat de Fed nu niet meer een mandje gaat kopen, maar ook kan zeggen van, goh, we kopen individuele bedrijfsobligaties of bepaalde bedrijven niet. Het kan niet zo zijn dat je elk bedrijf maar redt. Het is een gezonde, zuiverende werking van de economie. Maar wellicht dat daar de professor nog aan toe wil voegen, Mary. Maar het is een goede, zuiverende werking dat je af en toe een bedrijf kapot laat gaan als het zichzelf niet redt. Dat zorgt ook voor innovatie.
Ja, dat heet ook Schumpeters creatieve destructie. Ja. Hè? Noemen wij dat. En daar heb ik dan weer een column over geschreven samen met professor Sylvester Eifinger. Nee, dat is gezond. Maar je ziet ook dat niet iedereen wordt gered. Er zijn ook al bedrijven ten onder gegaan. Ik kan me nog zo'n cheap airlines herinneren. Heel het begin van de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk, weet je nog? Ja. De kranten staan nu bol van de HEMA. En wat daarmee gaat gebeuren. Dat is natuurlijk niet een beursgenoteerd bedrijf, maar toch.
Maar dat vind jij dus in de kern.
Hertz, car rental, ook al belly up.
Ja. Dat middel van de Fed, dat wordt nu dan wel ter hand genomen, maar dat is tegelijkertijd ook een soort selectie-instrument om ervoor te zorgen dat je bedrijven steunt die je ook wil steunen, die nog toekomst hebben, Miri.
Ja, dat zeker. En je ziet ook dat de markt zelf is ook selectief, hè? Want de markt stuwt natuurlijk wel die aandelen omhoog in de informatietechnologie sector, in de gezondheidszorgsector. Dat zijn sectoren die eigenlijk, het klinkt een beetje raar, maar geprofiteerd hebben van de coronacrisis. Die worden dus ook in de financiële markt bijzonder goed beloond. Terwijl sectoren transport, noem ze maar op, vastgoedsector, die hebben het retail, daar gaan we het straks over hebben, die hebben het heel erg zwaar. Ja. Dus het gebeurt in de markt ook. Die selectiviteit is er in de financiële markt ook zeker.
Wat je ook ziet is dat er toch weer bedrijven een sprong naar de beurs wagen. Vooral in de Verenigde Staten zagen we grote IPO's, totale waarde van $6,8 miljard. Zegt dat iets over het sentiment op de beurzen, Koen?
Jazeker.
Wat precies in dit geval?
Als je een goede business case hebt en beleggers zien het model, het liefste een abonnementenmodel met een hoge groeivoet, dan is die markt zeker open. En dat is ook goed, want dat geeft aan dat financiële markten goed werken. En dat bedrijven, dat beleggers ook niet de angst hebben om niet te investeren, maar dat ze in de juiste omstandigheden zeker het gepast vinden om geld te investeren. En het is wat Mary net ook zegt, hè, het is een discriminerende rally. Ja, tot nu toe. En dat betekent ook dat er nog ruimte naar boven toe is. Wat als de afboekingen die we nu ingeschat hebben bij ING, bij ABN AMRO, minder gaan zijn dan dat we in eerste instantie gedacht hadden, dan is er ruimte naar boven toe.
Maar je zegt discriminerende rally, dat wil zeggen niet ieder bedrijf profiteert hier in dezelfde mate van, maar de bedrijven die niet profiteren, dat zijn de sectoren die we toch net al noemen, bijvoorbeeld retail.
Ja.
Daar zijn de vooruitzichten toch ook niet buitengewoon positief over?
Nee, het ligt aan welke retail, hè, want er zijn duidelijke verschillen in. Maar een airline bijvoorbeeld, schiet mij maar lek. Ik snap niet waarom een bedrijf als KLM, Air France beleggers weten te vinden die denken dat er winst gemaakt gaat worden de komende tijd en dat dat uitgekeerd kan gaan worden aan beleggers.
Zaken doen, Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is in de studio en voor een deel ook van een afstandje tot ons. Mary Pietersenbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en mijn zakenpartner is Jacqueline Smit van Rockport Inc. Als we het over de retail hebben, dan komen er volgens mij deze week ook weer cijfers naar buiten over de detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten. Mary, is dat iets waar je veel waarde aan moet hechten op dit moment?
Nou, dus het is natuurlijk elke datapunt is er eentje, hè, die ons een indicatie kan geven van wat er werkelijk in de onderliggende economie gebeurt. En dat is in het geval van de detailhandel natuurlijk ook zo. Dat we goed kunnen zien wat er in die specifieke sector. Dus dat gaat over, dat gaat over kleding, dat gaat over supermarkten, dat gaat over al dat soort bedrijven. Wat daar nou werkelijk mee gebeurt. Dus ja, het is een gegeven.
En dus of mensen er vertrouwen in hebben en weer geld durven uit te geven.
Dat onder andere ook, maar ook onder andere van wat zijn nou ook in die sector de winnaars en de verliezers?
Ja, en dan ga je er dus vanuit dat er nog winnaars zijn. Dat is in ieder geval
positief. Jazeker.
Ja. Kijk, ook
die zijn er ook van.
Ook daar kan er weer een heel belangrijk comfortcijfer zijn. Waar bijvoorbeeld beleggers in vastgoedbedrijven die winkelpanden hebben, die tot in sommige gevallen zelfs een huurvakantie hebben moeten geven. Als die ondernemingen nu weer beginnen te lopen, dan kan ook komt zo'n vastgoedbedrijf ook weer in veilige water. Dus
met
het is niet alleen retail.
Bedoel je dat ze hebben moeten besluiten in overleg met retailers, met huurders. Wij zien voorlopig even af van het innen van de huur.
Ja.
Maar dat is met heel veel piepen en kraken tot stand gekomen de afgelopen week. Er zijn echt conflicten geweest, hè, natuurlijk, tussen de retailers en de vastgoedeigenaren.
Absoluut, en daar zijn dus ook zorgen over. En vandaar dat onder andere een bedrijf als Unibail op ongeveer 1/3 van de koers ligt ten opzichte van een jaar geleden. Dat is wel waar, dat komt ergens vandaan. En dat is de onrust van, goh, gaan ze nog wel die huren krijgen?
Ja, maar je noemt hier ook wel een bedrijf, en er zijn er meerdere van, die natuurlijk niet pas sinds corona in de problemen zitten.
Nee, maar dat is ook het hele verhaal. Alle bedrijven die nu zwaar in de problemen zitten, die hadden al geen hele comfortabele situatie hiervoor. Kijk, een airline is een veel te lage marge in beginsel voor het kapitaal wat ze nodig hebben. En zo kunnen we er nog wel een paar opnoemen. En natuurlijk, die worden midscheeps geraakt nu.
En denk je dat die vastgoedfondsen na een hele harde klap Merie nu toch ook wel weer blijvend kunnen herstellen? Of is het wat Koen zegt, als je al voor corona in de problemen zat, dan krijg je nu nog wel weer een extra tik. En dat maakt het er niet eenvoudiger op.
Ja, ik denk dat met name die hoek, dat hangt natuurlijk ontzettend af van de snelheid waarmee de economieën weer opengaan. Waarmee mensen weer buiten de deur komen, toerisme op gang komt, al dat soort zaken. Maar dat hangt ook af van de mate waarin dat soort bedrijven in staat zijn om op de nieuwe trends die corona toch heeft versneld, het online winkelen, in te springen. En dan zeg je van, ja, hoe kan je daarop inspringen als je heel veel vastgoed op je balans hebt? Nou, omdat eigenlijk in de binnensteden zie je dat er een omschakeling is van de traditionele winkels naar winkels die bijvoorbeeld entertainment aanbieden. Dan moet je denken aan bioscopen, maar ook winkels die ook, zeg maar, van die gezellige winkeltjes die voedsel, koffietjes, dat soort dingetjes allemaal aanbieden. Dat is een beetje de nieuwe trend. En als je daar goed op in kunt springen en je had een redelijk gezonde balans, dus niet een balans met torenhoge schulden, want die bedrijven hebben het nu extra zwaar, dan kun je profiteren van zo'n opleving.
Maar ik ben nog een beetje blijven hangen aan dat sommige bedrijven dat je daar ook misschien niets meer aan wil doen, hè, omdat ze in principe al niet gezond zijn. In deze ongekende situatie, hè, want er gebeuren natuurlijk ook allerlei dingen die we misschien niet goed kunnen voorzien en voorspellen. Hoe analyseer je dat dan? Waar stop je dan nog wel het geld in en waar niet?
En dat is een vraag die denk ik voor jullie beiden interessant is. Koen, jij mag beginnen.
Nou ja, ik denk dat je, kijk, over de geschiedenis van financiële markten zie je dat bedrijven komen en gaan. En sommigen houden het heel erg lang vol en die worden koninklijk. Maar om koninklijk te worden moet je jezelf de hele tijd opnieuw uitvinden. En de bedrijven die nu de rit omhoog trekken, zijn de bedrijven waar beleggers geloof in hebben in de vernieuwing. Neem een Just Eat Takeaway, de overnames die ze doen, de manier waarop het bedrijf geleid wordt. En als je historisch kijkt, zijn dat ook maar een paar bedrijven die uiteindelijk voor de groei van financiële markten, van beurzen zorgen. De afgelopen 10 jaar... Ja, financials hebben niet bijgedragen door allerlei omstandigheden. Een oliebedrijf ook niet. Dus waar is de groei nu vandaan gekomen? Uit farmacie, uit technologie, uit een agenda.
De vraag is, combinatie met heeft hier, laten we zeggen, 100 euro. Nou, een bescheiden bedrag.
Nou, we praten zo even verder. Elke maand 100 euro inleggen.
Oké, maar waarin dan? Ja. Dat is volgens mij de vraag. En hoe schat je dat dan goed in?
Breed gespreid, maar vooral ook in bedrijven die voor vernieuwing zorgen. Medicijngebruik gaat veranderen. Een van de grootste problemen in de wereld.
Als je de farmaceut stopt, dan weet je helemaal niet of het medicijn überhaupt op de markt komt.
Nee, maar je kan ook hele andere toepassingen in de farmacie vinden. Je kan bijvoorbeeld protheses, Strautman, een bedrijf in Zwitserland wat daarin doet. Of allerlei andere toepassingen. Gewone protheses of handen aan het bed, apparatuur daar. Daaromheen, dat zijn allemaal toepassingen.
Heeft 100 euro uitgegeven, maar er ook nog 100 euro voor Merie. Wat zou jouw advies zijn?
Nou, ik denk, ik sluit me helemaal aan wat Koen zei. Vooral goed spreiden je beleggingen, maar ook inspelen op nieuwe trends die je ziet. En net over die detailhandelssector waar we het over hadden, daar zitten wel degelijk winnaars tussen. Denk bijvoorbeeld aan de supermarkten die al hun spullen thuis hebben kunnen bezorgen. In Nederland hebben ze enorm ook in kunnen springen op het hamsteren. Dat zie je echt wel terug in de cijfers. Hè. Bij bol.com bijvoorbeeld, de omzet groeide in het eerste, groeide 40%. De resultaten van Albert Heijn, online salesgroei van 30-50% in Amerika. Dat zijn toch echt wel indrukwekkende cijfers.
Maar ja, daar kan er natuurlijk ook weer iets mee gebeuren op het moment dat het weer normaliseert.
En daar moet je spreiding hebben. Dat is het hele verhaal. En ik denk dat de trend...
Nu wordt het serieus.
Ja, ik denk dat de trend dat bedrijven zich ook gaan voorbereiden, wat als COVID terugkomt, wat als COVID 20, 25 of een andere zwarte zwaan er is, en het gaat weer op slot, hoe gaan we dan ermee om? Nou, dan wil je misschien of je aansluiten bij Amazon, of een eigen webwinkel. En dan heb je Shopify nodig, of je hebt uiteindelijk bedrijven nodig die distributiecentra neerzetten. We gaan onze hele supply chain, we willen niet meer afhankelijk zijn van China. Dat betekent dat we hier meer voorraden gaan aanhouden. En dat er dus misschien ook meer distributiecentra komen te staan. Dus in plaats van winkelstraatjes kopen, ga je dan misschien naar distributiecentra toe. Of, waar we het net over hadden met de nieuwe huizenbouw, dat je gewoon meer in het oosten van het land toch gaat wonen.
Ik
als je toch maar twee dagen op kantoor hoeft.
Naar de nieuwe waterstoftruckbouw. Want volgens mij heb ik het dan zo goed gezegd. Ja, Miri, ik zie ook een rode of groene draad door onze gesprekken. Want het gaat voortdurend over duurzame bedrijven ook. In eerste instantie naar aanleiding van je eigen onderzoek, waarin jij concludeerde dat beleggers daar ook steeds meer interesse in en voor hebben. Dat blijkt ook wel, want Nicola, daar gaat het dan over, heeft nog niets geproduceerd, nog niets verkocht, en wel een beurswaarde die oploopt tot in de vele miljarden, 26 miljard dollar. Kan het ook een beetje te gek zijn soms?
Ja, ik vind het wel indrukwekkende cijfers voor een bedrijf wat inderdaad nog geen rijdend product hebt, zoals dat dan wordt genoemd. Ze richten zich op trucks, dus op vrachtwagens. Nou, ze gaan eigenlijk direct een beetje ook de concurrentie aan met Tesla. Niet toevallig heeft Tesla haar naam gebaseerd op een uitvinder uit Servië, geloof ik. Die heet Nikola Tesla. Ja. Dus het is echt wel een leuk grapje dat dit bedrijf heet Nikola. Maar goed, ze gaan dus trucks bouwen. Die worden aangedreven door waterstof in plaats van door elektrische batterijen. Nou, daar zit wel toekomst in. Maar goed, de eerste truck moet nog gebouwd worden. De omzet moet nog gemaakt worden. En toch noteren de weinige aandelen overigens, hoor, die uitstaan, wel al enorm hoog. Ja.
Maar je zegt dat je daar een beetje van onder de indruk bent, dat het je verbaast. Is het ook, wat ik ook zo her en der wel heb gehoord, een beetje zorgwekkend, dat je dus heel weinig hoeft te leveren om tot dit soort waarderingen te komen?
Ja, misschien. Men kijkt natuurlijk wel naar het voorbeeld van Tesla. Tesla is inmiddels wel het autobedrijf met de hoogste omvang, zeg maar. Door die aandelennotering. Dus dat heeft wel een enorme vlucht genomen. Maar goed, beleggers in dit specifieke aandeel lopen natuurlijk wel enorm op de muziek vooruit.
Ja, dit doet de waardering van Tesla verbleken. Ik bedoel, het enige wat ze hebben is een orderboek van 14.000 trucks zonder deposits. Dus je kan ook gewoon weer het cancelen. Kijk, wat je natuurlijk wel ziet, is dat in de hele ontwikkeling, waarin banken ook steeds moeilijker geld verstrekken aan niet-groene bedrijven, is het voor een dieseluitstotend truckbedrijf natuurlijk ook straks veel moeilijker om aan je duurzaamheidscriteria te voldoen. Tenzij er inderdaad waterstoftrucks zijn. Dus de markt is er zeker ook wel. En wat Mary terecht zegt, het zijn maar een paar aandelen. Je hebt maar een paar waaghalzen nodig die denken van nou, we springen op de rijdende truck. En ook al is het een prototype. En we wagen een gok, want onder de categorie gok mag je het zeker scharen.
Houdt die van, hè, rijdende truck. Toch nog even gelukt op de valreep van dit panel. Koen Bender, dankjewel. Fijn dat je er was van Mercurius, Vermogensbeheer. En Miri Pieterse-Bloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité en bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Bijzondere dank. Uiteraard ook aan mijn zakenpartner van vandaag, Jacqueline Smit van Rockport Inc. Tot een volgende keer. Ik zag dat je dopper van de vorige keer ook nog in deze studio stond. Dus ik ben benieuwd of we aan een verzameling kunnen gaan werken. Morgen dan is Emily Koordenker te gast. Hij is de directeur van het Van Gogh Museum. De deuren zijn weer open, maar de jaarlijkse toestroom van toerisme en toeristen zelf blijft voorlopig uit. Morgen hoor je hoe het museum die klap gaat opvangen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Martijn Rijk. Veel plezier, tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.